graphics van WMO daar dan uit zien. Dan kom ik meteen aan het einde van mijn onderdeel en dan geef ik het woord aan Floor. Of eerst aan de voorzitter voor eventuele vragen.
Inderdaad, sorry. Kijk heel even op deze sheet. Meneer Klinkenberg.
Ja, ik heb één kleine vraag. Als u 250 reacties krijgt op een bestand van 834 mensen die dan aangeven of ze een gesprek leuk vonden of niet, vind je dat niet wat mager? En om daar een rapport op te baseren.
Ja, de respons van 30% hadden wij ook graag hoger gezien. We merken dat daar veel inzet gepleegd is. Ook een aantal cliënten die bellen, waarom heb ik die vragenlijst ontvangen? Er zitten ook een aantal cliënten tussen die een paar voorbeelden daarvan is dat iemand een pasje voor de omnibus heeft. Die heeft hij al zo'n lange tijd dat hij eigenlijk niet eens meer weet dat er een voorziening van de gemeente ooit voor afgegeven is. Dus die zitten daar ook tussen die 835. Landelijk zien wij ook dat het respons van de cliëntervaringsonderzoeken tegenvalt. Dat ben ik met u eens. En dat maakt ook dat wij onszelf in elk geval de vraag gesteld hebben dat we nu graag 16 en 17 met elkaar willen vergelijken. En dan ook na willen denken over hoe gaan wij in 2018 ons cliëntervaringsonderzoek vormgeven. En wellicht dat we daar ook een andere keuze maken om dat op een andere manier te doen die wellicht meer informatie of andere informatie geeft.
Goedenavond, ik zal het deel presenteren wat betrekking heeft op de WMO. Daarbij zal ik eerst even mezelf kort introduceren, want ik ben een nieuw gezicht voor jullie. Ik ben Floor Sonnemans. Ik ben benoemd per 1 juli als teamleidster WMO Jeugd. Maar ik ben al een tijdje hier aanwezig. Dus vandaar dat ik dit deel van de presentatie voor mijn rekening neem en jullie iets vertel over het eerste kwartaal van 2017 met betrekking tot de WMO. Dit is de pilot waar Sani het net over had. Dit geeft in één oogopslag heel duidelijk de cijfers weer zoals ze nu zijn. Tussen haakjes achter de cijfers zie je een plusje of een minnetje staan. Dat getal geeft weer of er een stijging of een daling is ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. Dus dat is wat tussen haakjes erachter staat. Het aantal cliënten is 1374. Deze cliënten hebben 2221 voorzieningen, omdat er cliënten zijn die natuurlijk meerdere voorzieningen bij elkaar hebben. Dit gaat om 214 keer ondersteuning, 589 keer hulp in het huishouden, 174 woonvoorzieningen, 219 rolstoelen, 163 keer individueel vervoer en 790 keer collectief vervoer. Toelichting daarbij. Deze cijfers geven eigenlijk een heel natuurlijk verloop weer. Dat wil zeggen dat voor bepaalde dalingen of stijgingen geen noemenswaardige oorzaken zijn. Dat zijn oorzaken zoals overlijdenissen en dat soort oorzaken. De cijfers zijn ook niet wezenlijk anders dan van het laatste kwartaal van 2016. Van alle lopende WMO-voorzieningen is het 92% in zorg in natura en 8% in de vorm van een PGB. Bij de ondersteuning gaat het om 17% in de vorm van een PGB en 83% in de vorm van zorg in natura. Het aantal PGB's is daarmee licht gedaald en het aantal zinverstrekkingen is licht gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. Maar zoals ik net al zei, heeft het geen noemenswaardige oorzaak die verdere toelichting behoeft. Huishoudelijke ondersteuning is 14% middels een PGB verstrekt en 86% via Zorg in Natura. En zoals ik al zei, zijn deze percentages bijna hetzelfde als die van 2016. Dan een stukje over de meldingen die zijn binnengekomen. We hebben 209 meldingen binnengekregen in het eerste kwartaal van 2017. Hier is wel een stijging waarneembaar ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. Dit heeft een reden, een oorzaak. Die oorzaak ligt hem in het feit dat wij in het eerste kwartaal van 2017 de werkwijze ten aanzien van herindicaties enigszins hebben aangepast. In het laatste kwartaal van 2016 was het nog zo dat als iemand een lopende indicatie of een WMO-voorziening had en een herindicatie nodig had omdat zijn voorziening afliep, dat er contact werd opgenomen met de cliënt waarin werd gezegd van beste cliënt of klant, binnen zoveel tijd loopt uw voorziening af en er moet een herindicatie plaatsvinden als u die voorziening nog nodig heeft. Maar in lijn van de WMO en basis van eigen kracht, zelfverantwoordelijk zijn, geven we nu bij de klanten aan van u bent zelf verantwoordelijk voor uw herindicatie, dus als uw voorziening afloopt of gaat aflopen, is het aan u de taak om tijdig bij ons aan de bel te trekken en te vragen om een herindicatie. En dat doe je door middel van het indienen van een melding. Dus dit zorgt ervoor dat we dat we meer meldingen binnenkrijgen, zowel telefonisch als op schrift, maar met name telefonisch. Dus dat verklaart de stijging in het aantal meldingen. Dat heb ik hier ook weergegeven. Zoals ik al zei, kun je vanaf het vierde kwartaal van 2016 al schrift of telefonisch meldingen indienen. Dus deze manier wordt ook veel gebruikt voor de mensen die een herindicatie verzoeken. Dan nog een korte toelichting op het aantal bezwaarschriften. U kon zien dat in het laatste kwartaal of in het eerste kwartaal van 2017 4 bezwaarschriften zijn binnengekomen. Deze bezwaarschriften zijn nog niet in dit kwartaal afgehandeld. Dit is vaker met bezwaarschriften het geval. Dus daar valt verder niet veel over toe te lichten. Tot zover mijn stuk over de WMO.
Kijk eventjes rond. Meneer Meijers, meneer Boers. Dan geef ik meneer Meijers als eerste het woord.
Als ik kijk naar de cijfer van de voorzieningen, dan constateer ik dat dat vergeleken wordt met het eerste kwartaal van vorig jaar. U nam een paar keer het laatste kwartaal, maar ik ga ervan uit dat die cijfers bij de cijfers voorzieningen, dat staatje dat wat nu voor ligt, dat dat de vergelijking is met het kwartaal, eerste kwartaal van 2016. Of is dat het laatste kwartaal? Van 2016.
Dit is het laatste kwartaal van 2016.
Oh, dus u vergelijkt steeds met het voorgaande kwartaal?
Ja, correct.
Wat ik dan mis in het overzicht is hoeveel uren. Want dat is natuurlijk van belang. En in relatie tot die uren, er is een gemiddelde uurprijs van als men een persoonsgebonden budget heeft of Zorg in Natura, daar staan bepaalde prijzen voor, gemiddelde prijzen dan, dat je dan ook het aantal uren zou vermelden. Dat zou, naar mijn idee, een stuk helderder inzicht geven. Dan weet je ook wat de gevolgen zijn.
Ik wil deze vraag aan de wethouder voorleggen.
Ja, ik weet niet of we dat in alle voorzieningen kunnen. Waar, bedoelt u dan het aantal uren bij huishoudelijk?
Huishoudelijk wel.
Ja, oké. Okay.
We hebben twee categorieën, ja. Dat is SATI en persoonsgebonden budget. En die uren bedoel ik dan. Ja. Kijk, daar zie je ook een bepaalde trend.
Ja, we kijken even of we dat soort informatie paraat hebben. En dan kunnen we dat in elk geval na deze presentatie, na de commissievergadering, nog verstrekken aan alle leden van de commissie. Ja, en dan nemen we de volgende keer mee in de presentatie. Dan hebben we dat materiaal erbij.
Mijn tweede vraag had betrekking op die meldingen. Ik begrijp dat aanvankelijk werden de mensen gemeld dat een voorziening ging aflopen. Dat vind ik dan een stuk service naar de cliënten, want dat zijn meestal mensen die al op leeftijd zijn. Althans, mensen die een WMO-voorziening hebben, dat zijn vaak mensen die dus toch al redelijk beperkt zijn in de mogelijkheden. En ook niet meteen weten wanneer het afloopt. En die werden aanvankelijk werden die kennelijk in kennis gesteld daarvan. En dan melden ze zich dan, of melden ze zich niet als ze het niet meer nodig hebben. En nu ze zichzelf moeten melden, blijkt dat we dus een toename hebben. Dus dat zijn dus extra kosten.
De cliënt krijgt nog steeds een bericht van het feit dat, dat er een herindicatie zou moeten plaatsvinden, maar het is aan de cliënt zelf nu om dat daadwerkelijk in gang te zetten. En dat werd eerst gedaan. Dus het is niet zo dat er extra kosten worden gemaakt. Maar de meldingen geeft alleen weer dat ze nu zelf aangeven dat er de herindicatie plaats moet vinden, in plaats van dat wij het contact opnamen. Dus dat genereert niet geen extra kosten.
Alsjeblieft de telefoon of de microfoon gebruiken.
Zegt in de toelichting, we hebben een andere manier van werken en dat heeft ertoe geleid dat we 54 cliënten meer hebben gekregen dan in het oude systeem.
Die cliënten hebben we niet meer gekregen, die cliënten waren er al, alleen deze cliënten hebben nu zelf de melding in moeten dienen. Terwijl voorheen de melding niet op deze manier plaatsvond, omdat de klantmanager zelf contact opnam met de cliënt. Dus dit is geen extra generering van cliënten. Die cliënten hadden we al. Alleen omdat ze nu op een andere wijze kenbaar moeten maken dat het arrangement of de voorziening voortgezet moet worden, krijg je de extra meldingen.
Misschien dat ik nog een poging doe en ik zie nog geen tekenen van herkenning bij meneer Meijers. Dat kan. Ja. Kijk, het aantal meldingen is toegenomen omdat eerst geen melding nodig was, omdat gewoon de herindicaties binnengeroeid werden. En nu moeten ze specifiek een melding doen om die in behandeling te krijgen. En dat veroorzaakt de toename in de meldingen. Maar het aantal cliënten verandert daar niet door.
Ik kan er nog een kleine toelichting op geven. Het is een processuele verandering. Eerst werd het dan opgeboekt als een herindicatie en nu komt het binnen als een melding. Dus dat trekt zich daarin wel recht. Dat zijn geen nieuwe cliënten.
Maar dus het gaat niet om nieuwe cliënten. Het gaat om een andere benaderingswijze.
Correct.
Dus het cliëntenbestand is redelijk stabiel.
Correct.
Duidelijk. Nou, mooi. Dan zijn we er toch uitgekomen. Dan denk ik tot de volgende.
Hallo, ik had me ook nog gemeld, voorzitter.
Oh, sorry, meneer Boers. Meneer Boers.
Even voortbordurend op de vorige vraag. Ik begrijp nu dat iedereen die een voorziening heeft zich moet melden als die afloopt. Dat geldt voor alle vormen van voorziening, begrijp ik.
Klopt.
Nu vraag ik me even af wat daar nou de reden achter is. Want ik kan me voorstellen dat bepaalde voorzieningen, ja, dat die niet in de gedurende de tijd, dat die wel een keer zouden kunnen aflopen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook voorzieningen bij zijn. Die blijven zo lang tot die cliënt overlijdt, zullen we maar even zeggen. Zorgt dat niet gewoon voor een stukje extra druk bij die mensen? En ik vraag me even af wat daar nou de reden achter is waarom die mensen daar nu zelf achteraan moeten. Dat is één. De tweede vraag is, die vier bezwaarschriften uit Q1 die zijn nog niet afgehandeld. Dan zullen er uit Q2 ook nog wel een paar zijn. Is er een gemiddelde tijd te noemen hoe lang zoiets duurt om dat afgehandeld te krijgen? Want ik vraag me of mensen daar ook niet door in de problemen komen. Als dat ja, toch minimaal 3, 4 of misschien wel 6 maanden duurt of nog langer.
Mijn collega zal de eerste vraag beantwoorden. Dan pak ik de tweede vraag.
Ja, mijn naam is Suzanne van Wingeren. Ik ben hier hoofdwerk in inkomen en zorg. Kunt u nog even kort die eerste vraag nog even herhalen voor de essentie, zodat ik echt ook heel puntig kan antwoorden daarop?
Natuurlijk. Alle voorzieningen wat aflopen, die moeten opnieuw aangemeld worden, begrijp ik.
Ja.
Dat moet je de mensen zelf doen, de cliënten. Ik kan me voorstellen dat er voorzieningen bij zitten, ja, die gaan nooit vervallen. Omdat iemand gehandicapt is of whatever, noem het maar allemaal op. Ik kan me ook voorstellen dat er voorzieningen bij zijn die wel een keer gaan vervallen, omdat het beter gaat met de cliënt. Mijn vraag is, waarom moet nu iedereen toch die voorziening opnieuw aanvragen? Want dat is het melden, hè? Moet je gewoon opnieuw een aanvraag doen en zorgt dat niet voor, ja, toch weer ook een of andere bepaalde druk bij die mensen.
Ja.
Zoals juist aangegeven werd, dat zijn vaak mensen op leeftijd, niet helemaal helder meer wellicht. En ik zocht even naar de reden daarachter. Is dat puur een financiële of zijn er andere redenen voor?
Nee, daar zit echt een beleidsmatig uitgangspunt achter. We vinden het heel belangrijk dat iemand zo zelfredzaam mogelijk is. Er zijn natuurlijk ook voorzieningen die veel langer geïndiceerd worden. Soms inderdaad wel een hele lange periode. Die mensen hoeven natuurlijk niet bij ons te komen. Maar het is ook wel belangrijk dat sommige mensen ook melden. Want soms verslechtert de situatie ook. En het moment dat wij dan contact met een burger hebben en die melding door kunnen nemen, kunnen we nog eens even heel goed naar de situatie kijken. Dus wij vinden het ook in het kader van dat we contact hebben met burgers. En zeker bij de wat we hebben het over begeleiding, PMO-begeleiding. Dat zijn in de regel geen mensen die oud zijn. Dat kan echt uit alle leeftijden, alle categorieën zijn. En daarvan vinden we het toch belangrijk, zijn vrij kostbare voorzieningen. Maar ook dat we vinger aan de pols houden. Daarnaast zijn we natuurlijk ook bezig met een soort verschuiving aan te brengen in het sociaal domein. Om de voorzieningen wat collectief aan te bieden. En ja, veranderen er ook dingen. En kunnen we ook met burgers kijken om het op een andere manier op te lossen. Of op een burger op een andere manier in zijn kracht te zetten. Dus in die zin hebben we ervoor gekozen om inderdaad die verantwoordelijkheid meer bij de burger te leggen. Maar we hebben wel een waarborg in het systeem ingebouwd dat we mensen wel daarop attenderen en we houden het ook in de gaten. Dus als we bijvoorbeeld zien in ons systeem dat iemand van 89 niet zich gemeld heeft, gaan wij daar toch actief achteraan. Omdat we toch op niveau van de wijk een soort case management voeren. Ja?
Dan een antwoord op uw vraag met betrekking tot bezwaar. De doorlooptijd is 13 weken, omdat het ook nog naar een onafhankelijke commissie gaat. En de bezwaartermijn voor een burger is 6 weken. Dus de totale doorlooptijd is daarin 13 weken. En daarna staat er dan ook nog beroep open.
Dan zijn die van Q1 bijna allemaal afgehandeld nu.
Dat wil ik daarmee niet per se zeggen, want als er beroep wordt ingediend en het moet naar de Centrale Raad, dan duurt het altijd langer.
Dank u wel. Krijgen we nu een andere spreker nog?
Ik zal het deel over participatie doen. Mijn naam is Gerald Hogeveen. Ik ben teamleider Sociale Zaken. In dit deel van de presentatie wil ik u graag iets vertellen over de screening van het bestand van uitkeringsgerechtigden met behulp van het systeem competenties. Ik ga u iets vertellen over de in- en uitstroomcijfers tot nu toe. En daarnaast wordt in een paar sheets ingegaan op handhaving van de participatiewet, over de stand van zaken van schuldhulpverlening en iets over integrale samenwerking tussen participatie, WMO en jeugd. Deze sheet gaat met name even over competenties. Competenties is een diagnosesysteem, een geautomatiseerd systeem, waarmee we alle uitkeringsgerechtigden gaan screenen. Ze worden gescreend op kansen en belemmeringen op de arbeidsmarkt. En tevens, naast een diagnosesysteem, is het ook een matchingsinstrument, waarmee we werkzoekenden naast vacatures kunnen leggen. Alle vacatures van de regionale vacaturebanken, zoals bijvoorbeeld werk.nl, dat is ook een landelijke vacaturebank, die zitten in het systeem. En wij kunnen daarnaast ook vacatures zelf ophalen bij werkgevers. Die kunnen we ook